Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live.
Het is dinsdag 29 oktober, 11 uur en jij dacht misschien dat wij aan onze winterslaap waren begonnen. Maar dit is een nieuwe aflevering van De Ondernemer Live. Welkom en fijn dat je kijkt of luistert. We hebben een mooi uur voor je in petto. Straks horen we over een start-up die het in deze donkere maanden voor fietsers en fatbikes veiliger maakt. Daarvoor krijgt een pitcher een kostbare ondernemersminuut om zijn bedrijf te promoten. We bellen met Amerika-watcher Raymond Mens over de verkiezingen in Amerika en het sombere vooruitzicht voor Nederlandse ondernemers als Trump zou winnen. Maar we beginnen zo met een serie waardevolle marketingtips en de vraag: hoe kan een influencer voor mij als ondernemer werk verzetten?
Dit is New Business Radio, De Ondernemer Live.
Met Thomas Hendricks.
We gaan de komende 20 minuten waarschijnlijk vrij veel Engels praten, want we gaan het hebben over influencer marketing en social media. Bij ons aangeschoven zijn Lieselot Wisbrun, Lead Growth Brand Manager, daar gaan we, bij Content Icons. Nee, Ice Content Icons, Ace Content Icons en Mick Leonhard. Hij is social media expert, specialist bij Vodafone. Welkom allebei.
Dankjewel.
Lieselot, kun jij eerst eens uitleggen wat influencer marketing precies is?
Ja, influencer marketing of een influencer?
Nou, eerst maar eens influencer marketing en de rol van de influencer.
Influencer marketing is eigenlijk een middel om als merk dichter bij je doelgroep te komen. Dus waar veel klanten tegenwoordig best wel last van hebben, is in contact komen met hun klanten. Mm. Communities bereiken. En influencer is daar eigenlijk een van de beste methodes voor om daar zo dicht mogelijk bij te komen.
En dan denk ik meteen aan de Kardashians. Zit ik dan?
Ja, nou, dat zijn wel een van de grondleggers geweest, denk ik. Ja. Kardashians zijn zeker influencers, maar eigenlijk zijn dat inmiddels meer celebs geworden. Als je kijkt, ze hebben een gigantisch bereik en ze kunnen zeker heel veel voor je merk betekenen. Maar komen ze echt heel dicht bij een community? Daar staan ze inmiddels denk ik te ver van af om daar echt een relatie in te creëren.
Maar ik las wel eens een keer dat Khloe Kardashian of zo $5 miljoen kreeg voor één tweet of post ergens op Instagram of zo. En dat een dag later er voor $20 miljoen spul was verkocht. Op één tweet.
Klopt. Het kan inderdaad zo goed werken.
Ja. Ja. Maar is het dan, ben je dan als consument ben je verbonden? Voel je je verbonden met die influencer? Of met wat die influencer aan te bieden heeft?
Ja, er is hier een groot verschil, vind ik altijd, van dit soort mega-influencers en wat kleinere niche-influencers. Dit soort mega-influencers, daar heb je er een aantal van. Die kunnen het aanraken en het verandert in goud. Maar je hebt er ook een hele hoop die dat niet waar kunnen maken. Dus vergis je niet, en dit is een waanzinnig voorbeeld, maar het gaat vaak genoeg ook dat een klant zegt: hey, ik heb er zoveel geld voor betaald, ik zie het niet terug in mijn investeringen. Okay. Wat je ook hebt is wat kleinere influencers, dus meer de niches, dus die op een bepaalde industrie zijn gespecialiseerd. Dus noem bijvoorbeeld food influencers of de standaard fashion en beauty. Maar ook sport wordt steeds groter. En daar zie je dat deze mensen echt veel meer een eigen identiteit aan het creëren zijn. Wat past bij hun volgers. Mm-hmm. Want die voelen zich daar meer verbonden bij. Dus het is echt een soort van digitale vriend of vriendin.
Ja. En kun je wat Nederlandse voorbeelden noemen?
Van influencers, ja, of van niche
influencers? Influencers in het algemeen of niche.
Ja, heb je even. Het zijn er echt een hele hoop tegenwoordig. Ja. Ja, en er komen er ook maar steeds meer bij. Want ook, we zien natuurlijk, nou ja, TikTok is niet meer weg te denken in de strategieën van marketing, zeg maar, vandaag de dag. Nou, er komen per dag nieuwe influencers bij. Echt, dus het is, vroeger waren er een aantal echt wel, denk aan de Monica Geuze, die een van de eerste was. En zo zijn er nog een aantal die echt wel al een hele tijd meegaan. Maar het is nooit te laat om te starten ermee.
Mick, ik hoorde TikTok vallen. En ik weet, mijn kinderen zitten veel op TikTok. Ja. Maar toen ik even ben gaan kijken voor de ondernemer, dan zie ik ook heel veel bedrijven op TikTok. Je kan daar niet meer aan voorbij, hè?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, TikTok heeft zichzelf inmiddels wel echt gevestigd als een social media kanaal voor iedereen. Vroeger zagen we natuurlijk voornamelijk toch wat jongere doelgroep erop. Heel veel dansen. Mm-hmm. Tuurlijk, dansen is nog steeds hartstikke groot op TikTok. Maar we zien ook echt inderdaad de volwassene doelgroepen daar inmiddels steeds meer naartoe trekken. Het wordt steeds meer een allround social medium kanaal. En inderdaad voor bedrijven echt een hele goede kans.
En Lieslotte, wat zegt een ondernemer als jij zou zeggen tegen die ondernemer, je moet echt iets met een influencer gaan doen. En heeft hij daar dan meteen verstand van? Of hoe pak je zoiets aan?
Helaas nog niet.
Nee.
Het is nog veel uitleggen. En hoe ik het altijd het makkelijkste toelicht aan mensen die eigenlijk geen idee hebben wat nou precies een influencer is en wat de kracht daarvan is. Is dat ik zeg, het is mond-op-mond reclame, maar dan een steroid. Dus het is eigenlijk een soort van mond-op-mond reclame in een nieuw jasje. Dat slaat me gelijk plat. En ik zie je ook heel erg knikken. Dat betekent, je begrijpt hem gelijk. Dat is het. Dus het voelt echt alsof je advies of een aanbeveling krijgt van een vriend of vriendin. Die je misschien alleen wellicht digitaal kent. Maar het voelt wel als mond-op-mond reclame.
En moet zo'n influencer dan ook werkelijk verstand hebben van zaken? Is dat belangrijk? Bijvoorbeeld, ik denk even aan Ellen en Naomi. Ellen Hoog met name, hè, die veel kookt ook. Dus die sport met sport bezig, gezondheid. Ja. Die vertelt ook hoe je gezond kan eten. En dan ook nog kinderen kunt opvoeden enzovoort. Ja. Wie gaat daar dan mee in zee? Wie zijn dan?
Nou, ik heb meerdere bedrijven die dat al hebben gedaan. Maar ik vind het grappig dat je Ellen Hoog dan nu aankaart. Want dat vind ik niet in eerste instantie echt een influencer. Hm. Zij is natuurlijk bekend geworden door het hockey. Heeft daardoor een grote volging opgebouwd. Maar zij is niet begonnen als influencer. En wat je vaak daar in het verschil ziet, is dat mensen die bekend zijn, hebben veel volgers. Maar die hebben een minder engaged audience. Dus die kunnen minder hun doelgroep meekrijgen of adviseren. Omdat ze denken, ja, zal wel. Maar je hebt bijvoorbeeld de Anna, Rianne Meijers van de wereld. Die zijn echt met nul begonnen. Hebben een community opgebouwd. En die mensen zijn echt, zeg maar, die voelen helemaal alsof ze erbij horen bij deze doelgroep en bij deze persoon.
Ja, de Anna. Ik moet opeens denken aan mijn zoon van 11 toen we een keer naar Ajax gingen. En zij stond in dat spelershome te wachten. En mijn zoontje zei, ik wil met haar op de foto. En ik keek haar aan en ik zei, ik weet niet wie dat is.
Nee, dat
maar
snap
ze
ik.
Was heel lief en ze maakte meteen een foto. En daar is hij heel trots op. Daarna kwamen de voetballers pas.
Ja.
Mick, stel ik ben een bakker en ik wil social media inzetten. Hoe doe ik dat?
Ja, goede vraag. Social media is natuurlijk, het biedt heel veel mogelijkheden. En zeker als bakker, over het algemeen redelijk lokaal, moet je inderdaad soms een beetje creatief omgaan met de mogelijkheden. Het eerste waar ik aan denk is echt een community beelden. Ik hoorde het net ook al inderdaad, een community. Maar zeker met een bakker, als het lokaal is, het is al, hoe zou ik dat zeggen? Je bent al wat persoonlijker bezig natuurlijk. Je kent misschien de eigenaar als je er brood gaat halen. Je hebt misschien even een babbeltje. En dan voel je je misschien wat sneller verbonden. Nou, op social media kan je dat voortzetten door echt daarvan een community te maken. Wees dan actief inderdaad. Zorg ervoor dat mensen zich verbonden voelen. En wat daar het gevolg van kan zijn, is natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Mensen die noemen jou misschien als zij aan het praten zijn over wat brood of gewoon eten. Nou, op die manier groeit jouw community en kan je natuurlijk ook steeds meer mensen verwachten. Dus dat zou zeker een interessante manier zijn voor een bakker om social media in te zetten.
Okay, mag ik daar wat aan toevoegen?
Ja, ga je gang.
Want wat je vaak ziet is dat, dit zijn ook gesprekken die ik met klanten heb, is dat ze zeggen, ja, maar we zijn al op social. En er is een groot verschil met op social zitten, met je gewoon content maken, maar ook als je actief op social media bezig bent, moet je ook op andere kanalen. Dus dat bedoel ik op een kanaal van eventueel een concurrent of van influencers of van fans van je, van die vaak in de bakkerij willen komen. Probeer daar ook mee contact te leggen. Want alleen maar zenden gaat je in deze tijd niet meer helpen.
Nee.
Tone of voice. Dus de manier waarop je de community of je potentiële klanten aanspreekt, is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik probeer altijd vol te houden dat de tone of voice van Facebook is weer anders dan die van Insta, is weer anders dan die van TikTok, is weer anders dan die van, nou, wat heb je allemaal? Ongetwijfeld veel meer. Maar ondertussen sta je brood te bakken.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, het is inderdaad een hoop werk. Je moet denk ik ook keuzes maken op welk social medium je wil zijn. Want inderdaad, als bakker kan ik me voorstellen dat je hartstikke druk bezig bent met broodbakken. En het verkopen en inderdaad gewoon de hele zaak onderhouden. Dus ik denk inderdaad dat het dan heel effectief is. Wie is mijn doelgroep? Waar zitten zij? Weet je, natuurlijk, veel mensen zitten op verschillende social media. Als in bijvoorbeeld op TikTok zitten ook wat oudere mensen. Dat is er. Maar uiteindelijk moet je wel een keuze gaan maken. Wil je een toch wat jongere doelgroep bijvoorbeeld bereiken? Nou, dan zijn een Snapchat en een TikTok weer veel interessanter. Wil je een wat volwassenere doelgroep bereiken? Ja, dan X is heel interessant daarin. LinkedIn, maar ja, als bakker misschien. Is LinkedIn iets minder interessant? Ja. Facebook is daar natuurlijk ook heel effectief in. Daar zien we een hele brede demografie. En Instagram zit je toch ook weer wat in die midden doelgroep. Toch wat jonger, maar zeker niet uit het oververlies van de ouderen. Dus okay. Daarin een keuze.
Ja, en dan nog steeds. Moet die bakker zelf gaan tikken? Of moet hij dat aan iemand overlaten?
Ja, dat is lastig, zeker. Als de bakker zegt, ik heb daar genoeg tijd voor, dan zou ik zeggen, zeker zelf doen. Als daar affiniteit mee ligt. Maar inderdaad, het kan ook heel effectief zijn om dat uit te besteden. Dan als je daar echt een specialist op hebt.
Ja. Focus houden.
Ja, ja focus precies. Houden op het brakken van brood. Ja, precies. Ja. En niet om 5 uur. Het is 5 uur mensen wakker worden. Ik ben met brood bezig. Ik zie je over 4 uur ongeveer.
Nee,
dat niet. Nee.
Vraag de mensen die in de bakkerij werken of die het leuk vinden om het erbij te doen.
Ja,
precies.
En wat dingen delen met elkaar.
Ja.
En is het dan belangrijk om bijvoorbeeld tekst... Nu zijn we even de MKB-ondernemer aan het adviseren of tips aan het geven. Moet het dan tekst, beeld... Wat is de verhouding? Moet er net zoveel beeld als tekst, Lieselot?
Het moet vooral voelen alsof je met hen dan, bijvoorbeeld in dit geval de bakkerij, alsof je erbij staat. Dus tekst, ja, vroeger zei men altijd, je moet zoveel mogelijk hashtags creëren. Nou, dat is tegenwoordig onzin, maakt niet meer uit. Zolang je maar content maakt waarvan jij denkt, hey, dit past bij ons, dan vindt die community zich vanzelf wel. En die zal er op zijn of haar manier ook echt wel interacteren, zeg maar.
Zijn er platformen waar je kan vinden, zo schrijf je een bericht voor Facebook? Is dat er überhaupt?
ChatGPT?
Ja, inderdaad. Ik denk meteen aan AI.
Ja, precies. Ja. Ja. AI maakt voor mij een tekst waarin ik er duidelijk maak aan mijn klanten dat als ze voor 10 in de winkel zijn, ze gratis krentenbollen krijgen. Zeg maar wat.
Ja, dat zou zeker kunnen. Ik denk wel heel belangrijk om de juiste prompts te schrijven. Inderdaad, wat is je tone of voice? Wat is je doelgroep? Wat is je platform? Om dat wel allemaal daarin te zetten. Want dat is ChatGPT kan heel... of überhaupt AI-modellen kunnen hele extreme teksten maken waar de emoties je eigenlijk om de oren vliegen. En terwijl jij misschien zegt, ja, dat hoeft allemaal voor mij niet. Ja. Dus tone of voice is daarin ook heel belangrijk om mee te geven.
Oké, AI inzetten, maar wel eerst leren prompten dus.
Zeker, ja. Zeker.
Oh god, die arme bakker. Zijn er opvallende posts die jullie zo boven water kunnen krijgen in je hoofd? Van ja, dat viel me toen op. Daar zouden ondernemers meer mee moeten. Lieselot, ken jij zoiets?
Ik vind dat gek genoeg Gamma het momenteel heel leuk doet.
Okay.
Die maken op TikTok video's eigenlijk op een manier een herkenbaar gezicht. Dus hij is zelf, deze persoon is niet een bekende influencer of een bekend persoon. Mm. Althans, niet dat ik weet. En hij maakt gewoon hele simpele video's. Joh, als je raam tocht, deze ring moet je hebben. Koop het, zo doe je het. Klaar. En wat ze daar heel slim in doen, het is de kracht van herhaling. Dus de hele tijd problemen die ze in hun eigen comments terugzien. Van joh, heb je daar tips voor? Daarop reageren. Het is ook video's die ze dan zien online op TikTok of op Instagram Reels. Dat ze denken, hey, hier kunnen wij als Gamma wel inderdaad een voorbeeld in nemen. Of kunnen we laten zien hoe dat werkt. Dus ik vind dat momenteel Gamma het best wel heel erg goed doet.
En dat is dan iemand in een overall die dat staat aan te prijzen? Of is het...
Ja, dat is een jongen. Ik zou god niet weten hoe oud hij is. Nee. Maar die staat dat op een leuke manier gewoon te vertellen. Alsof je het van een vriend of vriendin hoort.
Juist.
En dat je ziet het ook als je kijkt naar het kanaal van Gamma. Dan zie je dat die video's na 400.000 views halen. Ten opzichte van de wat commerciëlere content. Wat absoluut, weet je, moet altijd commercieel blijven nadenken. Mm-hmm. Maar die scoren gewoon minder.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Wat je zei met het van mond op mond.
Ja.
Dat als het klinkt alsof het van een vriend komt. Dan komt het veel beter binnen.
Ja.
Dan als het voelt van iemand probeert mij iets door de strot te duwen.
Absoluut.
Ja. We zijn... Mick, allemaal tips aan het geven. Eigenlijk. Ja. Hè? En dat doet Vodafone ook. Want Vodafone heeft een nieuw platform gelanceerd. Dat hebben we hier 2 weken geleden onder de aandacht gebracht. Vertel daar eens wat meer over.
Yes. In principe. Ondernemers kunnen een gratis adviesgesprek plannen. Met een onafhankelijke adviseur. Die adviseur gaat eigenlijk met je in gesprek om te kijken naar wat voor jou zou passen voor digitale marketing, security, hybride werken. In principe hoe je dat doet, je gaat naar vodafone.nl/zakelijk/inspiratie.
Die heb je opgeschreven.
Precies.
Dat is helemaal niet erg.
Dat was zeker even eentje om te onthouden. En in ieder geval, daar vind je een button. En daar kan je het advies dus aanvragen. En het is dus goed om te weten. Het is gratis, het is afhankelijk. En het is voor alle ondernemers in Nederland.
Ja, of je nou KPN of welk ander abonnement ook hebt. Je kunt bij Vodafone terecht. Want zoals Vodafone zegt ook, als ondernemers hierbij geholpen zijn, profiteren wij er uiteindelijk ook van. En dat vind ik op zich wel een hele gezonde. We hebben een poll gedaan en dat hebben we 2 weken geleden ook gedaan. En daar blijkt uit wat de grootste uitdaging is als je kijkt naar digitalisering voor ondernemers, Lieselot. Ze vinden lead generatie, lead gen enzovoort, mm-hmm. vinden ze een behoorlijke uitdaging. Begrijp je dat? Waarom ze dat vinden?
Ja, dat komen eigenlijk terug weer bij het hele begin. Ze hebben moeite met hun community bereiken.
Ja, ja.
Dus ik snap dat heel goed. Ja. En dat is ook heel lastig.
Ja, want snappen ze überhaupt wat lead gen is, denk je?
Ik mag het hopen van wel.
Even viel ze stil.
Ja, ik mag het hopen. Ja, nou, het lijkt me wel.
Ja, dat kan bijna niet anders. Nee. Dat je in ieder geval weet hoe het kan leiden tot meer klanten over de vloer of speciale momenten. En het is niet alleen de bakker. Hè. Het is ongeveer elke MKB-ondernemer die er profijt van kan hebben. Als hij het maar op de juiste manier communiceert. En dan ook nog eens een keer op elk platform op de manier waarop dat het beste werkt. Ik geloof alleen nog niet dat content maken. Of ze dat zo goed kunnen. Weet je, kan de boekhouder net zo leuke tweets schrijven als... Nee, ik zie jullie slot.
Nee. Nogmaals, focus houden.
Focus houden en uitbesteden. Ja. Heel goed. Oké. Dat was het jongens voor dit gesprek. Super, dankjewel. En dat gratis ondernemersadvies, zoek het op. Want je kan er echt voordeel van hebben.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Het is tijd voor onze vaste rubriek waarin ondernemers met een briljant idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. Er is maar 1 regel, die pitch duurt 1 minuut. Bij ons aangeschoven is Stefan Urter van Nutrifoods met een Z. Hij verkoopt voedingssupplementen, maar ook een heel belangrijke missie. Stefan, 1 minuut, the floor is yours als je de klok hoort tikken.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Wil je jouw lichaam de beste plantaardige voedingsstoffen geven en tegelijkertijd bijdragen aan een betere planeet? Nutrifood biedt wetenschappelijk onderbouwde ingrediënten die eenvoudig te integreren zijn in jouw dagelijkse routine. Onze unieke formules zijn vrij van dierenleed en gemaakt met duurzame partners. Via Just Dig It hebben alle Nutrianen samen al bijna 9 miljoen vierkante meter geregreend in Afrika. En we gebruiken 100% recyclebare verpakkingen. We hebben iets meer dan 10 miljoen euro omzet gerealiseerd met 180.000 bestellingen. En dit jaar kwam 65% uit herhaalbestellingen. We willen elk jaar met 1 miljoen euro omzet groeien en tegen eind 2028 met alle Nutrianen samen zo'n 40 miljoen vierkante meter hebben vergroend. Dat is een gebied groter dan Schiphol. We geven 8% rente voor 2 jaar en elk kwartaal betalen we 2% uit. Over 2 jaar wordt jouw investering dan omgezet in aandelen. Heb jij interesse om mede-eigenaar te worden van Nutrifoods? Bekijk dan onze investeringspagina.
Ja, applaus. Als ik dat zou kunnen geven, zou ik het doen. Prima getimed en een goed verhaal. Samenvattend, helemaal goed. Laten we gewoon even teruggaan naar het begin van het merk. Ik heb even natuurlijk naar je website gekeken. Een prachtig verhaal over wat jou allemaal is overkomen in de afgelopen jaren. Echt het ondernemersverhaal zoals het hoort te zijn. Met ups en downs en alles ertussen. Vertel eens, waar komt dit idee vandaan?
Ja, ik ben zelf eigenlijk altijd wel heel geïnteresseerd geweest in gezonde voeding. Meer hobbymatig, goed voor jezelf zorgen. Maar tussen 2014 en 2018 was ik met software bouwen bezig. Ben ik eigenlijk achtergekomen dat dat niks voor mij is. En een beetje wel een dieptepunt bereikt qua gezondheid. En toen heb ik deze gezonde voeding echt nodig gehad. Dat was dan nog niet mijn eigen merk, om echt mezelf terug op te bouwen. Ik had veel darmklachten, vermoeidheid, tekorten aan dingen. En ja, toen dacht ik van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ja, andere merken gaan gebruiken, gaan zien dat ja, dat werkt. Hè? Een groene poeder bijvoorbeeld en Green Detox bij ons. En toen dacht ik ook van, ja, eigenlijk wil ik gewoon dit doen. Ik wil gewoon een mega cool bedrijf bouwen, supergoeie spullen bouwen of maken en gewoon mijn eigen stof op de markt brengen. En dat is wat er is gebeurd.
Ja, en ik maak snel de vergelijking met sporten, sportscholen enzovoort. Dat ligt natuurlijk voor de hand, maar dat zal vast niet de enige plek zijn waar je dit kan gebruiken.
Nee, misschien als je mij dan ziet en dit verhaal hoort, dan denk je aan sporten.
Ik heb een paar foto's van jou gezien, ja. Stefan. Ja. Dat zag er indrukwekkend uit.
Nou, dankjewel. Ja, ik ben ook met performance coaching bezig, dus ik ben met ondernemers begeleiden bezig. Dus diegenen die ook, zeg maar, niet in de allerbeste flow zitten en met hun business naar de next level willen, maar ook met hun lichaam en hun gezondheid. Dus vandaar dat je foto's hebt gezien en dat ik eigenlijk best wel online wat laat zien. Maar voor Nutrifoods is het echt een merk. Dus het is, ik kom natuurlijk al in de picture op Instagram en ik maak graag de connectie met mijn klanten. Zeker met mijn goede klanten, die ook met die regreening en zo echt voelen van, ha, hier zit iemand achter, hier zit echt een missie achter. Maar het is niet echt sportpeople. We gaan nu wel, ik kan dat hier wel laten zien, we gaan ook wel die kant op met de zwarte verpakking. Dus ik heb hier Recharge en Electrolytes. Dus ik ben allemaal mijn schuld.
Helemaal niet erg, ga door.
Nee. Dus ja, de zwarte verpakking is vrij nieuw en dat is nu wel de richting die we uitgaan om meer sportsupplementen te creëren, om echt die performance die mensen gaan willen opzoeken van hey, ik wil net iets meer dan het gemiddelde, ik wil hard gaan, dan kunnen ze die zwarte labels zeker goed gebruiken. De witte producten waar we mee begonnen zijn, die zijn meer voor mensen die zeggen ik wil een healthy lifestyle. Dus niet per se met sporten bezig zijn, alhoewel het natuurlijk de basis is van gezond leven. Maar het is niet echt een sportsupplementenmerk. Zo zijn we ook niet groot geworden. En ja, de meeste klanten bij ons zijn eigenlijk 50 plus. En niet per se de sportschool people, zeg maar.
Ik voel me meteen aangesproken, Stefan. Dank
je
wel.
Ik heb het ook meegenomen om te laten zien, maar ik wil je graag cadeau geven.
Ja, nou fijn, dank je. Want ik gebruik ook poeders en ik ga daar nog wat beter over nadenken. Maar het mooie is, jij denkt daar ook over na als je het bekijkt vanuit het klimaat, de natuur, de wereld eigenlijk. En dat vind ik ook een heel mooi gekoppeld streven. Wordt dat ook door je klanten zo erkend? En is dat ook de reden waarom ze jou een warm hart toedragen?
Nou, ik vind het wel een leuke vraag, want ik denk niet dat mensen in het begin dat doorhebben eigenlijk. Ze zien online een advertentie. Ze denken, nou oké, is goed, bestel ik wel even. En dan pas begint het duidelijker te worden. We gebruiken ook e-mail marketing om die connectie met klanten te maken. En ik denk dat het gaandeweg duidelijker wordt als ze zien, hey, dit is wel cool. Dat hoop ik dan toch, dat ze dat denken. En daar gaan mensen best wel iets voelen van, oh, er is hier meer dan alleen goede producten. Ja. Nou, de smaak is top, het werkt. En veel producten werken ook heel snel. Dus dat moet sowieso goed zitten. Maar als ze dan nog eens zien van, hey, dit is wel echt iets waar ik mij in kan vinden. Ja, dat is belangrijk. En ze dragen eraan bij. De customer is ook de hero of the story. Dus we kunnen wel zeggen, wij hebben dit gedaan. Maar nee, het zijn alle Nutrianen, wij allemaal samen. Ja. Zonder mijn klanten kunnen wij sowieso niks gaan doen.
Maar het is ook, we hadden het net ook over community. Jij creëert ook een community op deze manier met de Nutrianen. Kun je het in de winkel kopen of is het alleen nog online?
Je kunt het in de winkel kopen, maar het is heel zeldzaam nog. Omdat de focus bij mij puur op online was altijd. Dat is ook mijn achtergrond. Ik ben al 20 jaar online marketing. Nou, dat is waar ik goed in ben. Nou, dan moet je nog veel andere dingen leren. Hmm. Maar dat gaat eigenlijk heel goed online. Alleen het retail gedeelte. Ik had eigenlijk gisteren een meeting in Utrecht met een partij die dat nu voor ons uit handen gaat nemen. Ik heb al hier en daar natuurlijk along the way wat pogingen gedaan. Maar het is toch een ander terrein. En dat moet je gewoon ook gewoon goed doen. En dat gaat nu komen.
Ja, dan gaat het om schapbreedtes en plekken in het schap enzovoort. Dat is een totaal ander. Maar wel iets waarmee je supermarkten ook een bepaalde uitstraling kunt geven natuurlijk. Zeker met het idee hierachter.
Ik denk niet dat wij in de Albert Heijn gaan liggen of de supermarkt gaan liggen. Nee. Dat is niet wat mijn ambitie nu. Ja. Maar wel in de iets gespecialiseerde winkels die echt gaan over gezondheid. Biologische winkels, mensen die echt wel wat meer moeten doen dan average. Ja. En die ook automatisch die missie en het hele verhaal en echte ingrediënten meer gaan appreciëren. Mensen die er wat van kennen, die dat lezen, denken, oh wauw, dit is goed.
Heel goed, heel goed. Nog één vraag over die funding. Ben je altijd op zoek naar funding of moet je een bepaald niveau halen? Hoe werkt dat?
Het is eigenlijk een beetje, klinkt raar, toevallig gekomen. Want ja. Ik was in de sportschool en kwam ik in gesprek met Patrick. Patrick van Funding Masters, hij begeleidde ons bij dit traject. En dat we op iVester zitten, is ook via hen gekomen. En ja, ik was altijd een beetje terughoudend voor investeerders, omdat ik heb eigenlijk niet zoveel zin om opeens in meetings te zitten, dat ze mij gaan pushen, heb je dit al, heb je dat al, gaan we zo. Tuurlijk is het wel goed om te omringen met mensen die je ook ergens naartoe willen en je pushen. Maar ja, ik zit natuurlijk niet te wachten op dat ik denk ik werk voor iemand anders. En toen kwam crowdfunding ter sprake en zei ja, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kan ook met je eigen klanten doen en met je community. Nou, ambassadeurs creëren. De community aanspreken om te zeggen, hey, help Nutrifoods. We geven ook 8% rente. We betalen elk kwartaal 2% uit voor dat vertrouwen te hebben. En over 2 jaar kunnen ze dat omzetten in aandelen.
Ja.
En ja, toen dacht ik, ja, laten we dat doen. Dat is gewoon leuk om ook te delen, een klein deel van het bedrijf, zonder de nadelen. Ik kan die cash goed gebruiken. Waarom? We gaan nieuwe producten lanceren. We hebben die zwarte lijn, maar ook in de witte lijn hebben we best wel wat producten die ik sneller wil doen dan allemaal te wachten, want ja, het blijft toch wel cash intensief. En ja, uiteindelijk dacht ik, weet je, dat is gewoon cool. Ik wil meer die connectie leggen met mijn vaste klanten en ze kunnen ons ook helpen. En er zitten altijd mensen tussen die zeggen, ja, oké, ik heb geld genoeg. Mm. En ik was wel benieuwd en we zitten nu op 50%. Ja. En ja, er zijn altijd mensen die zeggen, oké, ik ga zoveel doen, maar dan uiteindelijk toch niet over de brug komen. En ja, toen had iVester gezegd, ja, laten we zien of jullie in dit radioprogramma wil zitten. Ik denk, ja, cool.
Ja, heel goed, heel goed. Nou, mooi. We gaan je daarmee verder helpen. We geven nog wat meer informatie in het artikel dat bij dit verhaal komt. Voordat we afscheid nemen, wil ik je nog een prijsje aanbieden. En dat ga ik straks doen. Elke pitcher krijgt de afgelopen weken al namelijk kaartjes voor het Work Smarter event op 7 november in Utrecht. Als je wil weten hoe Michiel Muller van Picnic zijn bedrijf zo efficiënt mogelijk voor zich laat werken, moet je daar zeker zijn. En je kunt netwerken met ondernemers en met andere pitchers. Dus Stefan, bij deze, ik ben benieuwd wie je tegenkomt. En dank je wel voor dit moment.
Super bedankt.
Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
Over precies een week is het zover. Amerika kiest en Kamala Harris of Donald Trump wordt de volgende president van de Verenigde Staten. En met name die laatste is slecht nieuws voor Nederlandse ondernemers. Nou, hoe zit dat? We bellen met een man die op dit moment weinig slaap zal pakken. Amerika-kenner Raymond Mens. Ray, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een beetje geslapen?
Ik heb heel goed geslapen,
moet
ik zeggen. Ja, maar ik neem het er nu van, want vanaf volgende week is dat natuurlijk voorbij. En wie weet hoe lang het allemaal gaat duren, hè, voordat we pas een winnaar hebben. Dus ik ben een beetje de voorbereiding.
Ja, heel goed, heel goed. Even, wat is het laatste nieuws? Ik weet, Trump die ging met gestrekt been erin in New York. Gaat Kamala dat morgen anders doen of wat gebeurt er?
Nou, die gaat dat vandaag al doen. Er staat een hele grote bijeenkomst gepland van Kamala Harris in het centrum van Washington. Die plek herken je nog wel, op dezelfde plek waar Donald Trump ook die rally hield op 6 januari.
Aha, dat is goed,
toen
slim.
We gaan met z'n allen naar het Capitool. Heel slim, denk ik ook, ja. En Harris gaat zeggen, wij gaan niet naar het Capitool. Wij houden de boel heel. En daarmee probeert ze natuurlijk een ultiem contrast te schetsen tussen hem en haar.
Juist. En het wordt wel steeds harder en lelijker. Ben je het met me eens?
Ja, dat ben ik zeker met je eens. Kijk, los van het feit dat Donald Trump nog nooit in zijn leven heeft toegegeven dat hij iets verloren heeft. Hè, daar is ook een nieuwe film over uit, The Apprentice.
Ja.
We hebben dat natuurlijk ook gezien op 6 januari en ook daarvoor al. Ja, los daarvan, als je zegt dat met de overwinning van Harris het hele land naar de Filistijnen gaat en alles wat je lief hebt verdwijnt. En als trouwens de democraten over Trump zeggen dat het een fascist is, een racist, een dictator in wording. Ja, hoe kun je dan de dag daarna even een telefoontje plegen, zoals dat hoort in Amerika, en zeggen, nou ja, ik heb volgens mij verloren. Gefeliciteerd, succes, ja, ik duim voor je. Dat is natuurlijk heel erg lastig.
Ja, snap ik. Ik las het op verschillende plekken. Als Trump president wordt, dan heeft dat negatieve gevolgen voor Nederlandse ondernemers. Kun je eens uitleggen hoe dat zit?
Ja, Donald Trump die heeft eigenlijk een trendbreuk geforceerd binnen de Republikeinse Partij en ook wel breed binnen de Amerikaanse politiek. Traditioneel gezien was de Republikeinse Partij een partij die voor vrijhandel was. Hè. Des te meer, des te beter. Globalisering is ook goed. Denk aan Bush, denk aan Reagan. Nou, noem ze allemaal maar op. En het Trumpisme is daar eigenlijk een trendbreuk in. Wat Donald Trump zegt, ja, wij willen gewoon onze eigen producten wereldwijd gaan slijten. En ik wil minder van die buitenlandse producten in Amerika hebben. Dus Trump spreekt over handelstarieven. Hij vertelt graag de anekdote dat hij ooit tegen Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, een paar jaar geleden zei, joh, hoeveel Chevys en Fords rijden er eigenlijk in Berlijn? Toen zei ze, nou, Donald, niet zoveel. En toen zei hij, ja, weet je hoeveel BMW's en Mercedes er hier rijden? Ja, heel veel. Ja, te veel, zegt hij. Dus hij dreigt nu met handelstarieven tegen Europa, specifiek tegen Europese autofabrikanten, maar dat zullen lang niet de enige bedrijven zijn, en zeker ook richting China.
Gebeurde dat ook al in 2016, toen Trump president werd?
Ja en nee. Dus richting China waren er wel degelijk wat handelstarieven, maar daar moet ik eerlijk in zijn, dat is een van de weinige punten waarop de Democraten en Republikeinen het erover eens zijn, dat China harder aangepakt moet worden. En richting Europa dreigde Trump ook met handelstarieven. Wellicht herinner je je nog de ontmoeting tussen Rutte en Trump in het Witte Huis. Dat Trump zei, we gaan een handelstarief instellen tegen Europese producten. Dat is goed voor iedereen. Waarop Mark zei, nee, dat is het niet. Maar daar moeten we nog over praten. Dat was dat moment. Dus Trump dreigde er toen wel mee, maar heeft het niet doorgezet. Maar ja, ik denk dat de kans dat als Trump wint, dat hij het nu wel doorzet, heel groot is. Want 4 jaar geleden werd hij nog omringd door heel veel traditionele republikeinen. En als Trump dan zei, we moeten flinke handelstarieven tegen Europa instellen, of hij zei bijvoorbeeld, moeten we niet uit de NAVO, dan zeiden al die traditionele republikeinen, joh, slaap er nog eens een nachtje over, of dit is waarom dat onverstandig is. Maar die zijn nu allemaal weg, en hij wordt nu alleen maar omringd door Trumpisten. En die zeggen op al dat soort suggesties, top idee.
Hij stijgt in de peilingen. Wie denk je voor volgende week?
Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, omdat het echt, echt, echt nek aan nek staat. Deze verkiezingen doen mij nog het meest denken aan die van 2000. Misschien herinner je dat nog, tussen Al Gore en George Bush.
Verdomd.
Het verschil was 500 stemmen, op miljoenen uitgebrachte stemmen. En toen duurde het weken voordat we een winnaar hadden. Nou, dat zou nu ook zomaar kunnen, tenzij een van de twee onderpeild wordt. En in dat geval, om antwoord te geven op jouw vraag, zet ik dan toch mijn geld op Trump. Omdat hij vaker in het verleden ook onderpeild is. Dus ze staan nu gelijk, maar je zou dan ook kunnen zeggen, wetende wat we weten over Trump en peilingen, staat hij dus eigenlijk voor.
Oké, dankjewel Raymond. Het was weer fijn om je even te horen. Probeer wat slaap te pakken de komende dagen en heel veel succes.
Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer live.
Met Thomas Hendricks.
Tot slot van deze uitzending een start-up met een product dat zo eenvoudig is dat je je eigenlijk afvraagt waarom het nog niet eerder is bedacht. In de studio zijn aangeschoven Lucy Santema en Douwe Korver van Zimi, de veilige manier om te fietsen in het donker. Welkom allebei.
Dankjewel.
Lucy, dit verhaal begint bij jou, hè?
Mm-hmm.
Vertel, aan de TU Delft, wat gebeurde er?
Ja, het begon eigenlijk nog veel eerder, denk ik. Als kind wilde ik altijd al heel graag uitvinder worden. Meegedaan aan de beste idee van Nederland zelfs. Dus dat had echt met bloed, raketten bouwen, whatever. Dus ik dacht, ik moet aan de TU Delft gaan studeren. En dan daar vinden alle uitvindingen plaats. Met het vertrouwen dat ik daar ook zelf wat zou bedenken, wat zo eenvoudig is en zo'n groot probleem, een hedendaags probleem zou oplossen. En zo gezegd, zo gedaan. Tijdens mijn master was het tijd dat ik de e-bikes veiliger moest maken voor een project. En ik merkte al meteen op dat 71% van die ongelukken zijwaarts gebeurt. Eigenlijk is daar helemaal niks over bekend. Daar word je ook niet verlicht met reguliere fietsverlichting. Dus het was echt die zijwaartse zichtbaarheid waar ik iets aan wilde doen.
Maar je zei, ik moest iets met e-bikes. Was dat werd je aangegeven van, jij moet iets bedenken voor e-bikes? Of?
Ja, dus je hebt gewoon gedurende je bachelor en je master allemaal projecten. Oh. En het was nu een project om de e-bikes veiliger te maken. Gezien het aantal stijgende ongelukken natuurlijk is dat best wel relevant. Ja.
En vooral degene die erop zitten en de snelheid die ze daarbij behalen, waar ze totaal niet op ingesteld zijn, toch?
Nee, zeker niet. Nee, en ja, het is gewoon zaak dat we gewoon echt gaan kijken naar waar is het lichte probleem nou echt. En dat is dus ook echt die zijwaartse zichtbaarheid en ook inderdaad die snelheid.
5 keer zoveel slachtoffers of verwondingen of ongelukken in ieder geval met vanaf de zijkant, begreep ik.
Ja, 71% van alle ongelukken gebeuren zijwaarts.
Wauw.
Ja, ja, dus echt heel veel. Ja. Echt een onderbelicht probleem. En ik ging dus denken van wie wil er nog meer gezien worden? En dat ik moest denken aan Beyoncé, ben ik fan van.
Mm-hmm.
En die staat ook in de spotlights om gezien te worden door haar fans. Dus waarom doen we dat ook niet bij fietsers? Dat je dus het licht op de fietser schijnt. En zo ben je dus en van de zijkant zichtbaar. Maar ook bestaat het Beomotion principe. En Beomotion is de menselijke beweging. En door dus die Beomotion, de bewegende benen, te verlichten, herkennen andere medeweggebruikers jou automatisch als fietser en gaan dan automatisch denken, oh pas op, dat is een fietser. Ik moet even opletten.
Ja, is Beomotion. Ik las dat voor het eerst en ik dacht, oh, ze heeft iets nieuws bedacht. Of dat lampje gaat aan als je beweegt of weet ik veel. Weet je, dat soort dingen. Maar het is vooral gewoon de omschrijving van beweging die je in beeld brengt met die lamp.
Ja, en het is vooral ook het hele principe en hele theorie die daarachter, de wetenschappelijke theorie die daarachter hangt eigenlijk. Dus het is wetenschappelijk bewezen dat als je die Beomotion ziet, dat je dan dus automatisch oplettender bent.
Oké. Jij bedenkt dat. Je maakt een eerste ontwerp. Is dat de eerste? Hoe werkt dat dan? Is dat de eerste stap?
Nou, ik had met een 3D-printer zelf wat behuizingen geprint. En een decathlonlampje uit elkaar gesloopt. En elkaar geductaped. En daarmee een video gemaakt.
Ik vind alleen een 3D-printer vind ik ook briljant.
Ja, dat was mijn beste verjaardagscadeau ooit.
Ja, dat geloof ik meteen.
Ja, en daarmee maak je een video. En toen hebben we daar een crowdfundingcampagne mee opgericht. Deels natuurlijk geld op te halen, maar ook om een validatie te doen. Willen mensen dit? Willen mensen ervoor betalen? Is het probleem er zo erg als dat wij denken? En dat was er. Dat was daarvoor een succes. En met dat geld konden we beginnen.
Douwe, wanneer ben jij ingestapt? Nou, opgestapt in dit geval natuurlijk.
Ja, eigenlijk aangehaakt. Hè?
Ja, aangehaakt.
Ik ken Lucie al heel lang uit onze geboortestad. Hetzelfde hockeyclub, tennisclub. En op een gegeven moment komt zo'n idee voorbij. En dan denk je, och. Had ik dat zelf maar bedacht. Master gaan doen. En tijdens mijn master had ik zelf een keuze om een project eigenlijk te volgen bij een bedrijf. Toen Lucie benaderd en eigenlijk bedacht van Lucie vertelde mij het einddoel is de integratie van deze verlichting in de fiets. Dus dat een standaard fiets geleverd wordt met deze verlichting. En toen ben ik met een meer commerciële achtergrond gaan kijken van moeten we dan niet het verhaal in Jip en Janneke taal naar de consument vertellen. Hè? Een toegevoegde waarde leveren voor die ouders die hun kinderen voor het eerst laten fietsen. Of voor de mensen die in een auto rijden. Die zien vaak genoeg mensen op rotondes voorbij zoeven die je eerst niet zag. Dat verhaal eigenlijk samen. Een strategieplan geschreven. Investeringsronden opgehaald. En het hele huisje eigenlijk opnieuw opgebouwd. En daarmee zijn we nu stappen aan het zetten.
Ja. Lucie, even, want jullie kenden elkaar. Jij hebt bedrijfskunde gestudeerd, Douwe.
Ja.
Hoe is dat dan om opeens jouw idee te moeten delen? Gewoon als bedenker, als
eerlijk
uitvinder.
Antwoord,
ja. Eerlijk antwoord, ja.
Nee, Douwe was een geschenk uit de hemel, joh. Ja. Ik was in december afgelopen jaar bijna misschien wel mee gestopt. Ik was het al een tijdje alleen aan het doen. En dat is, ondernemen in je eentje is gewoon niet leuk. Je gaat misschien wat sneller, maar je moet toch weer elke dag in je eentje opstaan en bedenken wat je gaat doen. En dat Douwe dus mij een berichtje stuurde. Wij klikten eigenlijk al zo goed gewoon. Want we hadden elkaar al super lang niet gezien natuurlijk. Maar telefonisch al dacht ik, dit is hem gewoon. En dat is fantastisch. Het enthousiasme dat Douwe ervoor heeft. De visie die hij heeft op het bedrijf. Die deel ik helemaal. En we versterken elkaar enorm. En we hebben ook gewoon heel veel lol samen. Dus dat is echt top.
Ja. Mooi. Ik hoor nu een paar duizend MKB-ondernemers die hier naar luisteren knikken.
Ja. Herkenbaar.
Ja. Douwe, jij zag Lucie, je zag het idee, je hebt het plan gemaakt enzovoort. En je geloofde er meteen in?
Ik geloofde vooral, ik ben heel erg fan van de paperclip, de ideeën. Hè? De ideeën die eigenlijk voor zichzelf spreken en echt iets oplossen. En toen ik het verhaal las en er zijn waar ze zich bij het las. En ik zelf als fietser vaak genoeg op de provinciale weg bijvoorbeeld heb overgestoken. Je bent gewoon niet te zien. Dus ik was altijd heel erg overtuigd van dat dit zoveel waarde toevoegt voor die fietsers. Dat moeten mensen willen. Dus maar met een beetje gezonde arrogantie en een beetje brutaliteit dacht ik, als we dit dag wel aan heel veel mensen laten zien, geloof ik dat mensen dit willen. Dus op die manier dat eigenlijk aan Lucie meegenomen. Ja. En op het goede moment dat zij dus eigenlijk dacht, is dit nog wel mijn ding?
Eerste investeringsronde leverde hoeveel op?
Nou ja, bij de crowdfunding dus 36.000 euro. Ja. Genoeg voor de eerste ronde. En afgelopen jaar bijna 3 ton.
Ja, wauw. Ja. Angel investeerders ook.
Ja.
Mag je vertellen wie dat zijn?
Gewoon wat kennissen. En eigenlijk hebben we ook via LinkedIn een post geplaatst. Gewoon openbaar. En daar zijn ook heel veel mensen op afgekomen. Die geloven in onze missie. Wat ook heel belangrijk is. We wilden echt mensen aanhaken die en in onze missie geloofden. Maar ook in ons heel erg. En die ook kennis en netwerk toevoegen aan het bedrijf.
Oké, zometeen hoe het werkt. Maar eerst nog even over die investering. Want dat vind ik altijd heel fascinerend. Ik heb bij wijze van spreken 25.000 euro. En ik ontmoet jullie dan. Hoe werkt dat? En ben ik dan, want ik ben nu al overtuigd van jullie verhaal hoor. Ik heb geen 25.000 euro, by the way.
Ja.
Maar werkt het ook echt zo dat je gewoon in een soort presentatie of een PowerPoint of zo, dat je mensen overtuigt van kijk.
Het grappige was eigenlijk, het was heel bijzonder, want we waren toevallig uitgenodigd voor een beurs in Taiwan. Dus we waren daar onze producenten aan het ontmoeten en dingen aan het doen. En tegelijkertijd posten we net op LinkedIn, we willen een investering zoeken. Binnen een dag hadden we 60 aanmeldingen en dan kom je opeens in dat proces. En dat heb je nog nooit gedaan. Dus je bent zelf ook aan het uitvogelen op Google. Hoe werkt een pitch? Hoe moet ik dat doen? Hoeveel slides heeft dat? En dan ga je het eerste gesprek aan. Dan krijg je 30 vragen naar je hoofd waar je het antwoord niet op weet. Dan zeg je eerlijk, ik ga het even voor je uitzoeken. Kom morgen bij je terug. En na de hand word je daar beter en beter en beter. En op een gegeven moment, de 6e, 7e, 8e gesprek gaat heel vloeiend. En dan beantwoord je die vraag natuurlijk al in je pitch. Maar dat is stiekem wel een beetje leren along the way.
Ja, en in Taiwan, je moet donker zijn om te laten zien hoe het werkt, toch? Of hoe deed je dat dan?
Nou, Taiwan waren eigenlijk meer zelf aan het kijken naar wat trends zijn wereldwijd en zo. Okay. Omdat wij ons voornamelijk nu zelf op de Nederlandse markt focussen. We zijn ook echt nog absoluut niet klaar voor internationale. Dat kunnen we gewoon niet aan. Het gaat nu zo hard. We zijn elke week weer uitverkocht in Nederland eigenlijk ook nu. Dus de hele internationale focus is echt voor volgend jaar. Okay. Dus we waren daar meer om te zien wat er gebeurt in de markt. Wat zijn innovaties? Maar dus voornamelijk ook onze producenten ontmoeten.
Okay.
En de fabrieken bezoeken.
Oké, mevrouw de uitvinder. Hoe werkt het?
Zimi is een fietsverlichting, Biomotion fietsverlichting. Die de bewegende benen van de fietser verlicht. Dus het zit op je stuur en het richt het licht op je benen. En zo ben je dus vanaf de zijkant zichtbaar en herkenbaar als fietser. Nou, je doet het op je fiets, met een magneetje zit het vast, klikt het aan. Je gaat lekker fietsen. De batterij gaat gemiddeld 2-3 weken mee. En je laat hem op en je gaat nog een keer.
Ja, Douwe heeft een eentje meegenomen voordat ik weer van alles laat vallen. Oké, dit is hem.
Mm-hmm.
En hoe hangt hij dan aan mijn fiets? Hoe werkt dat?
Ja, dus je klikt hem zo in de houder.
Ah ja.
Die zit
die houder zit natuurlijk aan je stuur.
Ja, dus die laat je lekker zitten.
Ja.
Het lampje klikt er zo in met een magneetje. Ja. En als hij op is, kan je hem ook weer makkelijk aan je sleutelhanger thuis opladen. En er zit ook een sleutelhanger bij om hem mee te nemen en altijd bij je te hebben.
Ja.
Ja, en het bijzondere ook hieraan is dus gewoon zo zorgvuldig ontworpen dat alleen je benen verlicht worden.
Hmm.
Want het is natuurlijk niet de bedoeling, koplampen die schijnen alle kanten op. Maar Zimi is echt bedoeld om alleen je benen te verlichten. En niet omhoog of niet de fietser te verblinden of niet andere fietsers te verblinden. En dat maakt het zo bijzonder.
Ik heb een dochter van bijna 8 met een mooi roze fietsje en door de spaken van die kleine lampjes. Eigenlijk is dat ook zo'n effect, toch? Dat is dan van de zijkant ook goed zichtbaar zijn. Weliswaar niet aan het stuur, maar wel in de wielen.
Ja.
Alleen, daar gaat de volwassene natuurlijk niet mee rondfietsen.
Nee, die spaakbelichting zijn heel schattig en,
ja,
en leuk.
Schattig vooral, ja.
Alleen het ding, het blijft nog steeds gewoon statische verlichting. En met Zimi ben je dus echt herkenbaar als fietser, omdat je die bewegende benen ziet. En daarnaast kan het ook best wel irritant zijn, al die spaakverlichting, omdat het weer allemaal LED-lichtjes zijn die direct in de ogen schijnen van medeweggebruikers. Terwijl Zimi verlicht de bewegende benen. Dus het is ook helemaal niet irritant voor andere mensen om dat te zien.
Nee.
Het is gewoon alsof je iemand ziet fietsen in het licht, alleen dan in het donker.
Oké. Meneer de bedrijfskundige, Douwe. Dit kan iedereen bedenken.
Ja, dat is wel stiekem een reactie die we vaak horen. Van, het is toch gewoon een omgekeerde fietslamp. Doe het maar eens, weet je. En probeer het maar eens. En probeer het verhaal maar eens te verwoorden op een manier dat het ook aanslaat. Dat mensen echt een daadwerkelijk gevoel hebben dat het oplost. Wat we ook proberen te bewijzen en aan te tonen. We hebben bijvoorbeeld ook nu een onderzoek uitgevoerd waarbij we het significante veiligheidsvoordeel bewijzen met onze verlichting. En dat is denk ik de kracht van hoe Lucy het bedacht heeft. Vanuit de wetenschap, vanuit een probleem met percentages, dus daadwerkelijk de oplossing verbeteren.
Hm. Oké, hoe brengen jullie het aan de man, Douwe?
We zijn eigenlijk met name begonnen met ons eigen verhaal delen op de gratis kanalen die je hebt. Hè, LinkedIn en op de sociale media. En wat we nu vooral proberen is partners te zoeken die graag achter het verhaal willen gaan staan. Dus een van onze grootste partners is bijvoorbeeld verzekeraar Univé. Die graag achter staat nadat het veiliger het verkeer in deelnemen en een veilige manier van en naar locaties toekomen. En die helpt ons bijvoorbeeld ook met het delen van onze boodschap naar de consument toe.
Oké, en waar kan ik hem kopen?
We zijn met name de grootste afzet is nu op onze eigen website. En we zijn ook via de groothandel beschikbaar bij de fietsenwinkels om de hoek. Dat proces moet natuurlijk iets langer op gang komen. Maar vooral als je het wil hebben, vraag de fietsenmaker om de hoek of je hem kan bestellen.
Goed zo.
Ja. En we zijn nu een pilot aan het draaien met een karwei in Nederland. Om te kijken of consumenten misschien op andere locaties ook geïnteresseerd zijn.
Je hebt behoorlijk wat geld opgehaald. Waar gaan jullie dat geld verder voor gebruiken? Het idee is er nu en nu.
Ja, een deel van het geld was echt gereserveerd om even een stap terug te doen, uit te zoomen en de echte branding en de identiteit van Zimi neer te zetten. En daar zijn we heel blij mee hoe we dat hebben aangepakt. Want echt, we noemen het zelf het huisje bouwen.
Mm-hmm.
En daar zijn we elke dag gewoon nog steeds zo blij mee en daar staan we nog zo achter. En daardoor kun je met het zelfvertrouwen echt gewoon keihard knallen gewoon met het verhaal wat je hebt. En het andere deel is natuurlijk bijvoorbeeld ook voor voorraad, communicatie, inkoop. En uiteindelijk ook volgend jaar voor internationale uitbreiding. wat wel op de planning staat. Maar ook bijvoorbeeld ontwikkeling van andere producten die ook berusten op het Biomotion principe.
Mevrouw de uitvinder.
Ja.
Vertel.
Nou ja, het verlichten van de menselijke beweging en het zichtbaar maken van dat jij een mens bent in plaats van een ding. Dat kan je natuurlijk ook doortrekken naar op de fiets ook nog naar de achterverlichting. Dus we hebben ook een achterlamp die komt uit in december. Iets meer toegespitst op de racefietsers. Maar in januari zijn we ook van plan om een hardloopverlichting uit te brengen. En ook dus die Biomotion in het hardlopen zichtbaar te maken. En als je nog verder in de toekomst kijkt, zijn we ook nog aan het ontdekken of we het voor honden kunnen doen. Want honden zijn ook levende wezens met levende bewegingen. Dus wij zijn echt aan het ontwikkelen als Biomotion expert. En verkeersveiligheid en de combinatie daarvan binnen innovatie en producten dat we verder opschalen.
Alleen voor fietsen of ook voor elektrische fietsen en die fijne fatbikes?
Nou ja, die fatbikes, ja, die horen we heel vaak. Kijk, de fatbikes laat wel zien dat er een hele grote movement is richting e-mobility. En dat nog meer dan ooit ondenkbaar is uit de toekomst dat iedereen op die fiets stapt. Het is sneller, het is makkelijker. De fatbikes zijn misschien niet de allerbeste manier om dat te doen, maar het laat wel een trend zien. Dus het is ook echt onze missie om Zimi op en in die fiets te krijgen. Dus als jij een e-bike koopt, dat die gewoon er al in zit. Dat het gewoon standaard wordt.
Ja. En eigenlijk van, wat is het? 5 tot 88 ongeveer. Hè? Zodra je echt goed zelf kan fietsen en ook in het donker, bijvoorbeeld 's ochtends naar school. Dat wordt nu natuurlijk alleen maar urgenter. Want ik zie ze 's ochtends al vertrekken. Mm-hmm. En dan is het donker.
Dus. Ja, nou ja, het is ook wel dat je zegt vanaf 5. Want eigenlijk hebben we ook best wel veel indirecte klanten van 0 tot 5. Okay. Want die zitten allemaal in die bakfiets van de moeder. En ja, als jij 3 kinderen in je bakfiets hebt zitten, dan wil je ook goed verlicht zijn natuurlijk. Of ook zwangere vrouwen veel. Hè? Dat als je ineens zwanger bent, of vaders ook, weet je, als die kinderen krijgen, dan ga je ook ineens heel anders nadenken over je eigen veiligheid.
Eens. Dat is absoluut zo. Douwe, wat brengt het komende jaar?
Ik denk dat we het aankomende jaar eigenlijk vooral heel veel proberen. Testen, wat voor manieren werken ons marketing nou best? Hoe is ons verhaal het best aangescherpt? Wie is nou uiteindelijk echt de kopende klant die ons zo graag wil hebben? Om met name te kunnen valideren van wat is nou precies de juiste doelgroep waar we die waarde kunnen toevoegen? Om inderdaad hopelijk volgend jaar die internationale expansie te kunnen bereiken. Om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen voor de groep die daar dus behoefte aan heeft. Dus dat is stiekem wat Lucie goed zegt, de lol die we hebben. Hè. 's ochtends kijken van, hebben we gisteren iets uitgeprobeerd, wat is het resultaat? En dat is elke ochtend wel weer spannend, maar ook wel heel erg leerzaam en interessant.
Ja, ik ben heel benieuwd naar de volgende stappen die jullie gaan zetten. Dankjewel. Lucie en Douwe, meer over Zimi lees je op deondernemer.nl, maar bezoek vooral ook even zimi.com, want dat is echt een hele vette website. En dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Ik ben Thomas Hendricks en graag tot een volgende keer.
Dit is New Business Radio. De Ondernemer Live.
Met Thomas Hendricks.